Deze podcast, Radio 10 The Early Days, wordt je aangeboden door House of Podcast. Thuis, in podcast. Talkcast, listen, House of
Podcast. Als je resultaat ziet, is het leuk. Als je luistercijfers ziet stijgen, dat is leuk. Als je kabelnetten erbij ziet komen, dat is geweldig. Als je goede persberichten krijgt, ja, dat is gewoon, dan zit je in een flow. En ik had nog wel eens het idee van, ja, ik wil nog wel eens wat. Want bij de TROS vroegen ze ook altijd van, ja, wat wil je eigenlijk binnen het bedrijf? Dan had je weer zo'n vragenronde met zo'n expert erbij. En dan zei ik van, nou, ik wil zo lang mogelijk DJ blijven. Dat vind ik leuk. Ja, maar dat kan toch niet eeuwig? Ik zeg, nou, kan het nog heel lang, hoor.
In deze podcastserie neem ik je mee aan de hand van gesprekken met oud-collega's en personen die van invloed waren op de ontwikkeling van Radio 10. Tot de officiële starthart op 4 april 1988. We halen herinneringen op en delen de geheimen van Radio 10 met zijn studio's aan de Hondorstraat nummer 6 in Amsterdam. Een station dat zich dag in dag uit moest bewijzen en worstelde met haar eigen vinding. Commerciële radio via een zogeheten U-bochtconstructie. Niemand had dit kunstje geflikt in Nederland. En toen was daar Jeroen Soer, die samen met zijn vrienden Paul Blomberg en Foppe-Jan Smit de toon zette voor het langst bestaande commerciële radiostation van Nederland. Dit is de podcast Radio 10, The Early Days. En ik ben Peter Rijsenbrij.
State ascoltando RTO, Rete Zero con Radio 10 Gold.
Via Ferry ben ik bij Radio 10 gekomen. Hoe kijkt Ferry naar zijn twee early and only years bij Radio 10?
Elke dag Radio 10.
Ja, telefoon gaat open. Even, hallo. In de tijd dat ik bij de NCV werkte, had ik een bijbaantje bij Intershow. En jij deed, ja. Dat schoot me laatst nog te binnen, een Passoa drive-in show.
Ja.
En toen raakten we in gesprek en vertelde jij dat je naar Radio 10 ging. En toen vroeg ik van, is dat niet wat voor mij? Want na 5 jaar NCV dacht ik ook wel van, nou ja goed, mag nog een keertje veranderen. Maar hoe zat dat bij jou dan? Want jij had natuurlijk wel gevestigde baan en is dat een primetime?
Je boort net even wat aan van de Passoa Rappening, zoals dat heette. En wij gingen met twee rappers het land in en die deden dan een rap op een drummachine. En dat was hartstikke leuk, hartstikke populair toen. Tot een keer weer in Friesland moesten draaien ergens. En toen kwamen die rappers niet opdagen. En die bleken opgepakt te zijn bij de rotonde.
Oh ja!
Bij Heerenveen. Ja, die hadden wat gepikt uit de winkel.
Het stond je dan van je joker.
Daar stond ik echt een... Toen hebben we die rappers eruit gegooid. En toen is dus die jongen van de Milkshake Rap, hoe heet die nou ook weer? Lucien?
Zie je wel dat je geheugen nog wel oké is?
Ja, dat komt heel langzaam komt dat terug. Maar die is dat toen gaan doen. En heel leuk. Ja, Radio 10. Nou ja, ik werkte bij de TROS. En Jeroen Soer was daar naartoe gekomen vanaf de VARA. Echt van zijn geloof gevallen. Maar dat bleek een hele toffe peer te zijn. En qua muziek konden wij het ook al aardig goed met elkaar vinden. En uiteindelijk is Jeroen mij gaan benaderen aan het eind van 87 was dat. Over een project dat ze hadden. Ze hadden een investeerder en er waren nog een paar jongens die ook zelf er nog wel wat in wilden douwen. Dat was ook een van de verplichtingen. Maar een grote investeerder was er. Die wilde garant staan voor het opzetten van een radiostation, een commercieel station. En ze hadden een fantastisch plan bedacht met die U-bochtconstructie via een radiostation dat ze huurden in Milaan, Rete Zero. En daar werd dus via satelliet naar uitgezonden en dan werd het daar verspreid. En uiteindelijk was dat overal te ontvangen in Europa, waar die satelliet maar boven hing.
Maar geloof je er meteen in? Want ik bedoel, je zat bij de TROS, je had toch een goed inkomen en alles steady. En dan ga je toch die stap maken.
Nou, over dat goede inkomen wil ik...
Oh.
Wij waren allemaal redelijk modaal daar, hoor. We moesten het echt doen met de snabbels in het weekend. Het was verschrikkelijk. De wedstrijd was slecht betaald. Maar goed. Het was inderdaad, ik vond het een leuke uitdaging. Ik was, wat was ik? 48? Nee, 49. Nou, wat was ik nou? 87? 49.
Oh. Ja.
Was ik 41? Was
41, ik, 87.
Oh ja, 41, ja. En ik had nog wel eens het idee van, ja, ik wil nog wel eens wat. Want bij de TROS vroegen ze ook altijd van, wat wil je eigenlijk binnen het bedrijf? Dan had je weer zo'n vragenronde met zo'n expert erbij. En dan zei ik van, nou, ik wil zo lang mogelijk DJ blijven. Dat vind ik leuk. Ja, maar dat kan toch niet eeuwig? Ik zeg, nou, kan ik nog heel lang hoor. Hmm. En dan waren we alweer uitgeluld. Want ze wilden je dan het liefst een beetje een managementcursusje geven. En dan kijken wat je kon. Hmm. En daar had ik helemaal geen zin in, joh. Dat vond ik eigenlijk maar helemaal niks. Ik keek om me heen en ik zag het hele vergadercircuit. En dat was natuurlijk dramatisch binnen de publieke omroep. En nog steeds. Ja. Dus Jeroen kwam met het idee. En toen zijn we een beetje een flesje wijn gaan opentrekken. En nog een flesje wijn. En ja, uiteindelijk had hij me eigenlijk wel om. Ik wilde eigenlijk ook wel weg.
Je voelt je pas thuis bij Radio 10. Radio 10.
Voelde je serieus genomen bij de Tros? Want je ging weg.
Nou, ik voelde me serieus genomen financieel. Dat kun je wel zeggen. Nee. Ja, Jeroen bood een goed salaris meteen, weet je. Die zei meteen, nou, vind ik ook dat je dus een beetje echt moet gaan verdienen. En dat was natuurlijk, dat hield me ook wel over de streep. Want ik had ook eigenlijk niet meer het idee dat ik daar nog financieel enige stap kon maken binnen de Tros. Dus dat was wel een beetje een uitzichtloze positie voor iedereen trouwens, hoor. Mm-hmm. Dus en ze wilden je ook graag daar de freelance hoek in douwen. En dan ga je freelancen, dan krijg je, weet ik veel, 150 per uur of zo. En ja, ik zeg, hoeveel uurtjes krijg ik dan in de week? Ja, dat konden ze niet garanderen, weet je wel. En dus dat was allemaal zo vaag. En ze konden van je af dan, makkelijk. Ja,
is dat pionier van Radio 10? Was dat jouw ding wel?
Nou, ik heb het een paar keer meegemaakt. Dus, althans, een paar keer. De eerste keer was met Radio Noordzee. Toen dat in 1971 begon. Met Willem van Koot en Jan van Veen met z'n drieën. En dat wij daar een studio bouwden in Hilversum in een oud pand. En daar het wiel uit gingen zitten vinden, dat was natuurlijk fantastisch. En daar kwamen ook wel wat ideeën mee van Veronica, want daar Jan en Willem hadden daar natuurlijk gewerkt. Dus die wisten wel ongeveer hoe ze het moesten doen met bijvoorbeeld reclameverkoop, want dat was natuurlijk ook heel raar. En dat werd dan opgezet op de oude Veronica manier. Maar heel veel andere dingen, ja, die moesten we allemaal uitvinden, joh. Ik werd gewoon in een studio gezet. En ga het maar doen, weet je wel. Mm. En dat deden ze met iedereen. Ook met mensen die technisch totaal geen idee hadden. Want Tony Berk die kwam daar binnen. En die werd in de self-supporting studio gezet zonder technicus. En er was hem verteld van... hij zei, ja, hoe moet ik het doen? Hoe hard moet ik het opnemen? Nou, doe maar lekker in het rood. Dus die had al zijn plaatjes dusdanig overstuurd... dat de hele band weggegooid kon worden. Dat hadden we al 3 uur gemaakt of zo. Toen ging iemand per ongeluk terugluisteren. En die zei van, joh, dat kunnen we niet uitzenden. Er is 1 brok vervorming die erop staat. Nou, god, voor dit en dat.
Elke dag en nacht Radio 10.
Maar dat is leuk, pionier, hoor.
Ja, een team creëren en een station opzetten. Hoe lang ben jij gebleven bij team?
Bij team ben ik 2 jaar geweest. De eerste dag was ergens in maart of zo, 88, begin april, weet ik veel. En ik ben ook eind maart 90 ben ik terug naar de Tros gegaan. Grootste fout die ik ooit kon maken, maar goed. Dat is wel een ander verhaal. Ja. Maar ik was afgebrand bij Radio 10, joh. Ik was echt, ik kon niet meer. Ik was dood op van het uren maken. Van de hele sores omheen. Van de gemakkelijkheid waarmee er maar omgesprongen werd met maat. Oh, maat regelt het wel. Doe het wel even dit, doe wel even dat. Mm-hmm. En ik kreeg naast dat ik mijn eigen drukke uurtjes had natuurlijk. Had ik ook de sores van het vergaderen daar en bedenken van dingen. Ja. En de ellende die DJ's over me heen storten van ik heb niet betaald gekregen. Nou, dan zei ik ook van ja, ik ook niet deze maand. Sorry hoor, maar zo ging dat.
Ja. Voelde je dat als de grote druk om te stoppen?
Zo happy als op 10, heb je een radio nog nooit gezien.
Nou, ik was afgebrand. Ik had gewoon 2 tropiehaaren gemaakt. Ik vertel net over Noordzee hoe dat startte. Maar dat was in feite was dat bij Radio 10 ook. Ik heb toen... het idee van spotlijsten heb ik een beetje aan moeten kaarten. En zodoende hebben we dat toen opgestart in het begin. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, maar met die spotjes en alles. Ja, hoe moeten we dat doen en hoe gaan we dat indelen? En nou ja, fijn. Dus zo hebben we er allemaal zitten uitvinden eigenlijk weer opnieuw. Want commerciële radio was er niet.
Als je toen wist wat je nu weet, technisch. Het had natuurlijk een stuk makkelijker geweest allemaal met de hedendaagse techniek. Misten we dat toen? Of zeg je van... maar? Als ik terugkijk, dan misten we dat op dat moment zelf niet.
Ja, we hebben natuurlijk wel geëxperimenteerd, want ik kwam uit het Radio 3 gebeuren, waar ik altijd heb gevochten voor techniek. Ja. Want die was echt het geluid. De techniek was mooi, maar het geluid was bagger. Want ze wilden niet aan limiter compressors en dat soort dingen. Dus ik heb in de zijlijn heb ik met de studiochef, met Cor Doesburg toen de tijd, heb ik lopen experimenteren met een Neve limiter compressor die ik in de uitzending uiteindelijk een keer mocht gebruiken, weet je. Ja. En dat was een geweldig geluid. De kennissen zeiden van, joh, wat heb jij voor je? Wat is er aan de hand? En dan zei ik maar van, ja, nou, we hebben een experimentje.
De Jetser, was dat die Jetser? Schiet me niet te binnen.
Nee, dit was de echte Neve limiter compressor. Een groot ding. Hadden we geleend bij Interos. Kostte 4000 gulden toen dat ding. De NOS had die geleend. En toen het experiment bij mij afgelopen was en ik er niet mee verder mocht, eventjes, moest ik af gaan wachten. Toen bleek dat ze in het laboratorium van de NOS hadden ze dat hele ding uit elkaar gepeuterd om te kijken wat erin zat. Dus, maar ja, er kwam natuurlijk niet veel belangrijks uit. En uiteindelijk hebben ze geprobeerd om weer in elkaar te zetten en het niet voor elkaar gekregen. Ja. Dus dan hebben ze alles in een doos gegooid en naar Interos teruggestuurd en 4000 gulden betaald. Ja. En zo is dat gegaan.
Ja, ja, ja.
Nee, de Jetser, die Jetser was een... daar zat trouwens wel een gedeelte Neve in de Jetser. De Jetser was een limiter compressor die Jules Stevenage maakte.
Ja.
Van Studio Jules later.
Oh ja.
En Jules was ook een oude technicus van Noordzee. Daar kende ik hem van toen, in die tijd, van de beginperiode. Die het heel leuk gedaan had met studio's en alles. En die had toen een limiter compressor gemaakt die wij wel wilden testen eigenlijk, rondom hem op proef krijgen. Want hij was eigenlijk van plan dat ding commercieel te gaan verkopen. Okay. Ik weet niet of dat verder nog ooit gelukt is. Ik denk het niet.
Nee.
Maar hij had ook spullen van Neve erin zitten. Dus dat zou een beetje qua rechten moeilijk komen te liggen, denk ik. Maar dat was wel een leuk dingetje wat wij toen gebruikten voor Werner.
Bij Radio 10 weer platen, minder praten. Elke dag en nacht Radio 10.
Romantiseren we te veel dat het vroeger veel leuker was met radio? In die periode
dan? Nou, dat is niet romantiseren. Nee. Maar het hele radiobedrijf was gewoon veel leuker. A, was het klein. Je had maar een paar stations. Dus ja, iedereen had contact met elkaar. Iedereen kende elkaar. Je vond elkaar leuk of je haatte elkaar. Maar er was in ieder geval veel interactie. En dat is volkomen weg natuurlijk tegenwoordig. Er zijn een paar grote jongens die elkaar dan wel een beetje uitdagen. Maar voor de rest zijn er heel veel kleintjes die helemaal niks te vertellen hebben. En ook eigenlijk dat hele radiolandschap. Ik weet het niet, als ik op zo'n radio daar rondloop, dan denk ik ook van, god, wat loopt hier toch allemaal, weet je, ja. Zo'n
verhaal
over harten, zulke harten en dingen.
Ja, ja,
ja. A, herken ik ze niet meer, maar B, ik weet het niet. Ik heb er een heel raar gevoel over. Het zijn allemaal toch jongens die opgegroeid zijn in het computertijdperk. En wij hebben dus de echte muziek nog meegemaakt. Dat je zeg maar een plaatje moest starten en weet ik veel wat, en een cd later. En dat waren toch, had je toch een andere binding met de muziek.
Ja.
Nu krijg je een lijstje voor je neus en dan ben je verplicht dat te draaien. En als je een grote DJ bent, dan mag je zelf wel wat invullen. Maar de rest moet gewoon die plaatjes draaien en niet te lang door kletsen. Hè? De 20 seconden lullen en even de station call en je bek houden.
Ja.
En dat is hoe de meeste jongens moeten werken.
Elke dag Radio 10.
Als je terugkijkt naar de periode van 10, wat vond je wel heel erg leuk? Want je bent opgebrand in de loop der tijd, zeg je, en je bent daarom gestopt. Maar wat heb je ook momenten gehad dat je dacht van, jezus, wat is dit? Dit is gewoon geweldig.
Nou ja, vanaf het begin was het natuurlijk echt heel leuk hoe dat zich uitrolde over Nederland. Ik had die kabelnetwerken ook. Ik ging dan wel eens mee met Jeroen en met Paul Blomberg naar zo'n vergadering van kabelaars. En dan had Jeroen een praatje en dan mocht ik ook nog even wat zeggen van hoe leuk ik het allemaal vond. En en dan moesten die kabelnetten, die moesten over de streep getrokken worden om Radio 10 erop te zetten. Want dan konden wij de reclame ook weer een beetje verspreiden over het land. Daar was het ons om te doen natuurlijk. Maar dat was heel moeilijk, want er was schaarste. Die werd ook gecreëerd natuurlijk, zo gaat het in Nederland. Omroepschaarste is er altijd kunstmatig geweest. Dus
ja.
Het is eigenlijk nooit een factor geweest, maar politiek heeft het ooit tegengehouden en zo ging het bij kabelnetten in dito. Er was nooit plaats. Ja. Dus we hebben ons daar ingevochten op bepaalde terreinen. Maar dat vond ik wel heel leuk om te doen ook, hoor, om dan weer eens mee te gaan. En dan zie je resultaten. En dat is het leuke. Als je resultaat ziet, is het leuk. Ja. Als je luistercijfers ziet stijgen, dat is leuk. Als je kabelnetten erbij ziet komen, dat is geweldig. Als je goede persberichten krijgt, ja, dat is gewoon, dan zit je in een flow, weet je. En zo gingen wij ook het eerste jaar door, zeg maar. Tot eigenlijk het hele TV-team verhaal ging spelen met Joop van den Ende. Die dacht dat hij die truc niet nodig had via Milaan. Ja, dus ja, in het begin wel, maar ja, dat is, we weten allemaal hoe het afgelopen is.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk voor mij ook de doodsteek geweest. Want toen was het een typisch verhaal van operatie geslaagd, patiënt in coma. Ja. Zo was het.
Ja. Elke dag
Radio 10. Maar dat erbij was voor mij, dat werd voor mij gewoon een beetje te veel. Ik voelde gewoon dat ik, het woord burn-out, dat kenden we toen nog niet. Maar ik denk dat ik het wel gehad heb in die tijd.
Ja, maar je ging wel weer terug naar het Dros.
Ja, nou ja, net in die moeilijke periode dat ik het echt lastig had. Toen belde de Tros en die zei van ja, Dick de Winter hier is niet gezond en we zoeken een nieuwe chef. En hoe bevalt het bij Radio 10? Ik zeg nou, geweldig natuurlijk, mooi weerspelen. En hoe is het met het leidinggeven daar en zo? Ik zeg, ja, het is nooit mijn ding geweest, maar ja, ik ben een know-how manager. Ik weet hoe het vak werkt. En ik kan mensen daarin begeleiden en leiding geven, natuurlijk. Dus dat is me redelijk goed afgegaan, heb ik het idee. Alhoewel er natuurlijk altijd strubbels zijn. Ja, nou zou je er wat voor voelen om bij de Tros terug te komen? Nou ja, daar moet ik over denken, hoor. Dus ik heb toen een aantal dagen gedacht en gedacht, ja, dit is eigenlijk wel het moment om het te doen. Aan alle kanten was het beter voor mijn gezondheid ook, ja. Om het te doen. En ik heb toen ja gezegd. Met het idee van dat ik weer terug zou komen in een warm bad. En op sommige gebieden was het ook wel zo, maar aan de andere kant zag ik, mijn ogen waren zo open gegaan wat betreft het harde werken iedere dag en bezig zijn met radio, dat ik daar de ingeslapen en ingedutte mensen allemaal zag zitten, weet je. Ik denk van, jezus, nog aan toe. En dan moest ik nog gaan vergaderen ook, weet je wel. Ja. De ellende was dat ik kwam bij de Tros terecht. En ik kwam wel die jongens tegen die ik af had geraden om terug te gaan naar de Tros. Daar zaten ze weer. Rob van Zomeren. hoe heet het?
Daniel.
Daniel Dekker. Hallo Dick, zat hij ook niet? Deed hij
ja,
ook niet
ja, ja, nou. Hanno, ja, ja.
Ja, en Martijn natuurlijk. Martijn, die zat dan wel niet bij Radio 10, maar die kreeg ik onmiddellijk in mijn mic geschoven toen ik weer terug was bij de Tros. Toen kwam Kees en Daas, die zei van ja, wil jij Martijn onder je hoede nemen? Hmm. Ik zei, nou ja, dat is goed, doe ik al, prima.
Het team bestaat 33 jaar. Het is het oudste commerciële radiostation. En daar heb jij de eerste schreden gezet. Dat moet toch wel ergens nog, ondanks dat je dan nu denkt van ik zit lekker op een tropisch eiland. Van ik heb wel iets meegemaakt wat een andere manier afneemt.
Nee, maar ik had het niet willen missen. Ik vond dat echt een. Het was leuk. Ik kon weer eens mijn oude dingen die ik nog wist van Noordzee. En de manier waarop ik formats deed en zo daar. Want we hadden nooit een format op Noordzee. Ik maakte zelf maar een format. En ik vond het leuk om dat te maken en te doen. En te kijken hoe we dat een beetje anders konden doen als bij Radio 3.
Het jinglepakket heb jij ook gemaakt, hè? Samen met Topvormen, toch? Het eerste pakket.
Ja. Ik vind nog steeds een van de meest frisse, leuke jinglepakketten die er zijn, hoor. Dat is echt...
Maar als je daar zit, op de plek waar je nu zit, die hang naar vroeger, is die... gaat dat weg? Of zeg je van, nou... Het is toch wel heel erg bijzonder wat we gedaan hebben.
Nou, Radio 10 komt niet zo meer voor bij mij eigenlijk. Ik denk dat er een stuk of 2-3 soulshows bewaard zijn gebleven uit die periode. Je weet, ik doe hier soulshow radio. Ja. En dan hebben we iedere avond een oude soulshow en om 8 uur. De meeste zijn de Tros soulshows natuurlijk uit de jaren 80. Er zijn een aantal uit de jaren 70 ook nog. En de 538 soulshows uit de jaren 90. Daar hebben we dan ook zo nu dan eventjes leggen we daar wat nadruk op. Maar dan ben ik ook daar wel gauw mee klaar mee eigenlijk. om 3 uur begint hier de oude Soul Show. Ja. Dan is het 8 uur 's avonds in Nederland. Maar ik zit ze er wel eens af te luisteren hier ook tussendoor. En dan denk ik van, jezus, het was toch wel echt een programma wat zijn tijd vooruit was, joh. Ja. Het was, ik kon dat toen niet zo bevatten eigenlijk. En het is ook niet zo moeilijk, want ik word er hier nou wekelijks aan herinnerd. Mensen die je ontmoet op het eiland. Ja, het eerste waar ze over beginnen is de Soul Show. Oh, ik heb je app op de telefoon gezet, ik zag het. En ja, dat soort dingen, dat is zo leuk om mee te maken. Ja. Maar automatisch word je er dan weer aan herinnerd, aan die oude periode. Ja. En ik kan er nu ook wel wat meer afstand van nemen, want door te luisteren naar al die programma's die ik toen gemaakt heb.
Was dat een voorwaarde dat je de Soul Show meenam naar Radio 10 in het begin, of niet?
Is altijd voorwaarde geweest. Het is bij de Tros, toen ik van Noordzee, dus bij Noordzee is het begonnen. Op zondagmiddag Soul op Noordzee. En dat was toen een klein jaartje oud, geloof ik. Een maand of 8 bestond het. En toen ik solliciteerde bij de Tros, dus de enige keer in mijn leven dat ik gesolliciteerd heb, kan ik me bedenken. En toen zei ik van, nou, ik heb maar 1 wens en dat is de Soul Show. Die wil ik eigenlijk, dat Soulprogramma wil ik gaan doen bij de Tros. Dus ze maakten maar een uurtje voor ergens. Ze werden toen A-omroep, dus er kwam meer zendtijd. Dus toen kreeg ik een uurtje op de avond. En dat was binnen een anderhalf, 2 maanden, werd dat 2 uur. Nou ja, zo is dat gegroeid daar naar gigantische luistercijfers in de avonden.
Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed. Ver bedankt, hè?
Oké.
Hoi.
Doei.
Tot zo voor deze podcast. De volgende keer hoor je deze collega's.
Ik kwam uit Tilburg met de trein in het begin. Met toen nog 2 enorme dozen met LP's en singles.
Jeroen was dat, Jeroen Soer. Ik zeg, wat kan ik verdienen hier? Hij zegt, dat vragen wij ons nooit af wat we kunnen verdienen. En ook nooit hoeveel uren.
Maar dat je binnenkomt en je denkt van, hè? Er is hier nog helemaal niks. Ik heb mijn contract ondertekend op de buiktafel van Fopio Smit. Ik maakte me ook ernstig zorgen daarna. Van, gaat dit wel lukken op 4 april?
Ja, als Tom dan die kelder in zou lopen, dan zag hij mij half naakt uit die ketting hangen aan die verwarmingsbuizen.
Ik zat bij de KRO en Van der Lucht zocht er naar een manier om, om mij kwijt te raken, heb ik het idee. En die was bevriend met Soer. En Soer startte toen Radio 10 en zei, nou, ik wil die kleur wel hebben.
In Milaan is het 23 graden. Tot zover het Radio 10 nieuws.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.